Vanavond zijn wij terecht in psalm 27. Een korte psalm weer, een halve bladzijde. Waar in mijn Bijbel boven staat, sterk in den Heren. Maar niet voor niks begint de psalm met, de Heer is mijn licht. Licht is leven, eigenlijk. Licht is ook wijsheid. Dat die wijsheid samenhangt met het leven, dat is zo. Een goed leven is gevuld met wijsheid, is gebaseerd op of komt voort uit wijsheid. Zijn dingen die bij elkaar horen. Het is tamelijk filosofisch misschien, maar het is wel volstrekt bijbels. Leven in de Bijbel is in elk geval beweging. En van daaruit is leven gemeenschap. Waarbij men elkaar ontmoet en dus met elkaar samenleeft. Samenleving is dus eigenlijk een pleonasme. Het is min of meer twee keer hetzelfde. Iemand die in de echte betekenis van de term asociaal is, dus geen connecties onderhoudt, met niemand samenleeft, met niemand contact heeft of rekening houdt, zo iemand leeft ook eigenlijk niet. Dat is het Bijbels idee. Want communicatie is gemeenschap en gemeenschap is leven. Leven is dus per definitie sociaal en samen. Daarom is leven in deze oude wereld een gedevalueerd begrip, heel betrekkelijk. Want de wereld wordt gekenmerkt door zonde. En zonde is tegenovergestelde van leven. Zonde is, dat weet u wat ik altijd zeg, om bij het Nederlands te blijven. Zonde, dat is zonder. Dat is niet een grapje, dat is echt de betekenis van de term. Dan is het mis, dan zijn er geen contacten, dan is er geen gemeenschap, enzovoorts. En het hele probleem is dat alles wat hier in deze wereld toch enigszins samenhangt, vroeg of laat uit elkaar valt. Dat heet zonde. Het breekt altijd in stukken. In gedachten zie ik dan altijd zo'n man met zijn tandenborstel of een scheerkwast in de grond wroeten. Wij noemen die lui archeologen. Die zoeken naar wat er van de mens overgebleven is uit het verleden. En dat weten wij, wat er overblijft, alleen maar scherven. Hè? Zo werkt dat toch? Het gaat allemaal kapot. En dat is de dood. En licht is gemeenschap, ook om nog meer redenen. Hè? Als we het licht uitdoen, dan zien we elkaar hier niet meer. Dan is dat contact ook even weg. Hè? Daarna zegt u, maar er is toch nog geluid. Dan zeg ik, ja, maar dat is eigenlijk ook licht. Hè? Want al wat openbaar maakt, is licht. Naar de Bijbelse definitie. En dus is het woord van God ook licht. Het maakt openbaar. Het maakt dingen aanschouwelijk. Letterlijk of wat minder letterlijk. Maar in ieder geval, het maakt de dingen kenbaar. Maar kennen, dat weet u langzamerhand ook, mag ik aannemen. Kennen is het Bijbelse woord in de Statenvertaling voor gemeenschap hebben. Deel hebben aan. Hem te kennen en de kracht van zijn opstanding betekent niet dat we weten wie hij is, maar dat wij leven in gemeenschap met hem. Uit Filippenzen is dat, hè? Die begrippen, die moet je kennen gewoon, moet je leren. Dus af en toe praat ik er weer eens een beetje over, hè? De Heere is mijn licht, is dus hetzelfde als de Heer is mijn wijsheid. Nou ja, wij zeggen het in, op nieuwtestamentische wijze. Mooi woord, hè, wijze. Wij zeggen het op nieuwtestamentische wijze. Wij zeggen, Christus is ons geworden wijsheid van God. Of, dat is 1 Korinthe 2, of we zeggen, in Christus zijn al de schatten der wijsheid en kennis verborgen. Maar je kunt ook gewoon lezen wat de Heer zei, ik ben het licht der wereld. Of wat Johannes erover schreef, God is licht en gans geen duisternis is in hem. Daarna leren we ook God is leven, want hij heeft het leven blijvend in zichzelf. En daarna leren we ook nog God is liefde. Maar lieven en leven is oorspronkelijk gewoon hetzelfde woord, want liefhebben is het woord voor gemeenschap. Het is hetzelfde als kennen, eigenlijk. Ja, eigenlijk. Dat is het eigene, precies, dat is het eigene van die woorden. Hoe wij ze gebruiken in de omgangstaal, ja, daar heb ik weinig boodschap aan. Ik ben dus ook nooit gevoelig voor het idee dat de Bijbel zou moeten vertaald worden in de omgangstaal. Ik weet ook nooit wiens omgangstaal, de uwe of de mijne. Dat weet ik niet. Zeg mij niks, we moeten die grondbeginselen kennen. Dan pas krijg je communicatie, hè. God, de Heer is mijn licht, de Heer is mijn leven, de Heer is mijn wijsheid dus. De Heer geeft mij wijsheid, eenvoudiger gezegd. Dat het dat betekent, blijkt uit het vervolg erop in vers 4. Eén ding heb ik van de Heer begeerd, dat zal ik zoeken, enzovoort, om de lieflijkheden des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. De psalmist zou de Heer kennen. Later staat er ook gewoon in vers 11: leer mij uw weg, onderwijs mij, wijs mij. En wijsheid heeft van doen met wijzen. Wijsheid is in de Bijbel een praktisch ding. Staat los van intelligentie of wat het maar wezen mag. Het is een praktisch ding. Als men wijs is, weet men de weg te gaan. Weet men ook een weg te kiezen, als er al wat te kiezen valt. Eventueel, dan weet men zich door het leven heen te werken, om zo te zeggen. De wijsheid wijst uiteraard. En dat is waar het over gaat, hè? Hoe men dit leven doorkomt. Nou ja, daarvoor moet je weten waarheen je onderweg bent, want anders valt er niks te wijzen. Dat is het bekende verhaal over kaartlezen, weet je wel. Je moet minstens twee plaatsen op de kaart in elk geval eerst vinden waar je naartoe moet en waar je bent. En als je een van de twee niet hebt, dan heb je aan de kaart niks dus. Toch? Het is tamelijk systematisch, ja. Nou goed. Maar er zijn dus dingen die je eerst moet leren. En dat is het probleem van de mens. Je wordt geboren in een duistere wereld. Hij weet niet wie hij is. Hij weet zelfs niet waar hij vandaan komt. Jaren later leggen ze hem dat eens een keer uit. En dan weet hij het nog niet natuurlijk, maar dat doet er nou niet toe. Maar waarheen hij onderweg is, ja, dat weet hij ook niet. En dus blijft het altijd problematisch. Daar hebben we de filosofie aan te danken in de praktijk. Die wijst dan een stukje, maar alleen maar heel dichtbij, weet je wel, nooit waar je echt naartoe moet, enzovoort. Laat staan waar je echt vandaan komt. En dat is dus onderwerp van menselijke filosofie. En daar hebben we dus ook dingen als evolutieleer aan te danken. Dat is filosofie, toch? En dan heb je ook nog, die zijn een beetje uitgestorven. We hadden vroeger ook nog futurologen. Maar die hebben zichzelf uit de markt gewijd, mag ik aannemen. Daar kon je trouwens op wachten, hè. Dat zijn de lui die de toekomst bestuderen. Dat is leuk, want de toekomst bestaat niet. Maar die bestuderen ze dan. Daar kunnen ze lang mee doorgaan, hè. Dat komen ze ons dan vertellen. Vermakelijk. Geef mij maar een Bijbel. Daar staat in waar we vandaan komen. Daar staat in waar we heen bij onderweg zijn. Was de bedoeling. En dus worden wij gewezen, en worden wij ook wijs trouwens, was de bedoeling, hè? Worden wij gewezen de weg die wij gaan zouden. Maar het is een weg niet die wij zelf bepaald hebben primair, maar het is een weg die de Heer bepaald heeft. En daarna kun je altijd nog zeggen, ja, maar ik ga hem niet. En dat is niet wijs, uiteraard. Hè? En ook zelfs niet eigenwijs, want het is niet wijs. Toch? Dat begrijpt u toch, hè? Nou goed. De Heer is mijn licht, hij is mijn wijsheid. Hij maakt zich bekend, maar daarmee zijn werk en daarmee geeft hij licht op de hele schepping als zodanig. De Heer is mijn licht en daarmee ook mijn heil. Licht en heil. Het zijn natuurlijk twee dingen, maar je moet er een beetje gevoel voor hebben dat die uitdrukking licht en heil niet wil zeggen de Heer is mijn licht en benader in zin ook nog mijn heil daarnaast. Maar het is gewoon één ding, hè. Mijn licht en mijn heil. Dat licht is heil. Dat licht redt ons. Dat licht wijst ons de weg, enzovoort. Het zijn dus twee dingen. En heil is wat in andere vertalingen vertaald wordt met verlossing, redding, to save, weet u wel. De Heer is mijn licht en daarmee redt hij mij uiteraard. En waar de Heer mijn licht is, voor wie zou ik vrezen? Nou ja, er is wel wat we zouden vrezen uiteraard, dat er vijandig tegenover staat. Maar aangezien de Heer de eeuwige is, de in zichzelf existerende, u weet, dat is ongeveer de betekenis van de naam des Heeren ook, Jehovah. Wij vertalen het dan met ik ben en daarna legt niemand ons uit wat het eigenlijk dan betekent, hè. Het betekent dat hij de onvergankelijk is. Hij blijft altijd, heet het in een andere psalm, aangehaald in het Nieuwe Testament. Hè. Hij heeft het leven in zichzelf, zei Johannes. En zo is het maar net. Van hem kan men dus opaan. En daarom, voor wie zou ik vrezen? De Heer is mijn levenskracht. Daar vind je nog een ander woord voor licht. Maar ook voor redding. Redding impliceert kracht, uiteraard. Hè? De kracht waardoor men gered wordt. Moet toch energie voor gebruikt worden op een of andere wijze. Maar die komt van Jehovah. De Heere is mijn levenskracht. Ook in de praktijk en dus ook van dag tot dag. En daarna wordt weer herhaald voor wie zou ik vervaard zijn. Let op de parallellen. Het zijn maar twee zinnen. De Heer is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? En nog één, de Heer is mijn levenskracht, voor wie zou ik vervaard zijn? Dat is uiteraard twee keer hetzelfde, waaruit ook mogen blijken dat licht en heil één en hetzelfde ding is in de gedachte van de psalmist. En het andere woord ervoor is levenskracht. Mijn levenskracht. Daarna staat er, wordt er genoemd, nou wie dat dan zijn, hè, voor wie men eventueel zou vrezen. Namelijk de bozen, mijn tegenpartijders en mijn vijanden. Het is jammer dat in de vertaling ook twee parallele zinnen in elkaar geschoven zijn tot één. Daar ontstaat zo'n wat vreemde zin uit. Als de bozen, mijn tegenpartijen en mijn vijanden tegen mij, tot mij naderden om mijn vlees te eten, stieten zij zelf aan en vielen. Als je nou vanavond niks te doen hebt, of gewend bent een cryptogram op te lossen nog voordat u gaat slapen, dan zou ik voorstellen om dit vers gewoon, lees het maar eens, om het terug te brengen naar de twee zinnen die het oorspronkelijk zijn. Hè. Als de bozen mijn tegenpartijen tegen mij naderden, dan wel als de mijn vijanden tot mij naderden om mijn vlees te eten. Dat is twee keer hetzelfde. Struikelden zij zelf. Zit je achter de ene zin en achter de andere zin. Zij vielen. Want dat is ongeveer hoe het vers in elkaar steekt in het Hebreeuws. Precies heb ik dat niet opgeschreven, want ja, dat doet er nog weinig toe. Maar het gaat erom dat twee keer hetzelfde staat en men heeft het ineengeschoven, dan krijg je zulke rare constructies als tegen mij en tot mij achter elkaar. Hè? Maar je weet hoe langzamerhand hoe dat zit met die parallele zinnen in de psalmen. Dus ik laat het maar voor wat het is. Het gaat inderdaad om bozen, tegenpartijen en vijanden. Die tot de psalmist naderen om hem te doden uiteraard. Om zijn vlees te eten, om hem zijn leven te ontnemen in de praktijk. Maar zij struikelen zelf. Kortom, zij vallen zelf. Daarna wijs ik erop natuurlijk, ik heb er lang over gedaan, maar ik wijs er maar op dat het natuurlijk in de eerste plaats weer de woorden zijn van de Heer Jezus zelf. Hè? Die leefde in een vijandige wereld, een duistere wereld. Niet in de laatste plaats een duistere Joodse wereld. Want die hebben wel iets met lampjes. Maar dat is omdat ze in duisternis leven, hè? Dat weet u toch, hè? En dus heb je allerlei voorschriften over hoe laat de lamp aangestoken moet worden en wanneer het niet mag enzovoort, hè? Wanneer je de lamp niet mag aansteken en dat soort dingen meer. Maar het is een beetje trieste bedoeling eigenlijk. Omdat het werkelijke licht is daar natuurlijk al lang uit. Volgens de Bijbel. Men wil de Heer niet. Men wil zijn naam niet aanroepen. Laat staan de naam van Jezus. Toch? Nou goed. Maar de Heer Jezus leefde in zo'n wereld, in zo'n duistere wereld. Nou was hij niet de enige, daar waren er nog wel meer. Die hij dus ook inderdaad om zich heen verzamelde bij gelegenheid. Maar het idee blijft dat hij leefde in een duistere wereld uiteraard, die hem volledig vijandig was. En in de eerste plaats de godsdienstige wereld, toch. En daarna die in het algemeen. Want hij had een machtige tegenstander en daarmee machtige tegenstanders. Niettemin, die zijn gestruikeld. Bij gelegenheid gebeurde het zelfs letterlijk. Niet dat dat veel geholpen heeft. Weet u nog in de nacht dat hij verraden werd in Gethsemane? Het hele zaakje viel achterover. Ja, je zou erom lachen. Maar ja, het liep toch verkeerd af, bedoel ik maar, hè. Menselijkerwijs gesproken. Maar ze vielen wel. Al gebeurde dat dan op de derde dag daarna, om zo te zeggen. Bij zijn opstanding. Want daar werd de overwinning behaald van de Heer Jezus zelf uiteraard. En toen heeft hij daarmee heeft hij de overheden en machten op het hoogste niveau. Maar waarom niet op het niveau ook van het Sanhedrin van die dagen enzovoorts. Hè? En van Herodes en Pilatus, de overheden en machten in het openbaar tentoongesteld en over hen getriomfeerd. Ze keken mooi tegen een leeg graf aan. Nou ja, ik bedoel letterlijk, maar ook op een hoger niveau natuurlijk. Hè? Het Nieuwe Testament zegt erover, als de oversten deze wereld de verborgenheid gekend hadden, zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben. Ze geweten hadden dat hij zou opstaan uit de dood, hadden ze hem niet de dood ingejaagd in the first place. Het was een misverstand. Zoiets heet bij het schaken trouwens een offer, maar vooruit. Hè? Maar u begrijpt toch waar dit over gaat. Hè? Die vijand is overwonnen, uiteindelijk. Niettemin, het ging dwars door de dood heen. Maar zij zijn gestruikeld door hem te kruisigen. En van het Joodse volk wordt hetzelfde gezegd. Ze zijn gestruikeld, niet alleen toen ze hem kruisten, maar ook daarna. Toen zij daarna namelijk het evangelie verwierpen. En vele schriftplaatsen die dat zeggen, zijn gestruikeld over de steen des aanstoots. En hier wordt daarop gezinspeeld. Hè? Waarom hier geen parallelteksten onder staan, weet ik niet. Maar er zijn er vele. Ofschoon mij een leger belegerde, en dat gebeurde inderdaad ook, mijn hart zou niet vrezen. Ofschoon een oorlog tegen mij opstond, zo vertrouw ik hierop. Let op dat dit ook weer twee keer hetzelfde is. Dat blijft zo in deze vers. Het zijn altijd die parallellen. En soms heeft men het wegvertaald, dat is jammer. Maar de betekenis is duidelijk genoeg. Zo vertrouw ik hierop. Waarop? Stel voor een dubbele punt te zetten achter vers 3. Ja, op de Heere natuurlijk, uit vers 1. Maar het verhaal gaat nu verder, hè. Waarop? Vers 4. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken, dat zoek ik, daar streef ik naar. En dus begeer ik dat ook van de Heer. En dan komt alsnog de dubbele punt. Dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heren. wonen is blijven en blijven is wonen. Als er blijven staat, zeg ik, het betekent wonen. Als er wonen staat, zeg ik, het betekent blijven. Dat moet je ook gewoon leren. Dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen, blijven dus. In het huis des Heren, om de lieflijkheid des Heren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Eerst even iets volkomen buiten de orde. Er bestaat een opvatting die de opschriften boven de psalmen plaatst onderaan de psalmen. Dat wil zeggen onderaan de voorgaande psalm. Met andere woorden, de opschrift een psalm van David wordt dan beschouwd als het einde van psalm 26. En op grond daarvan zegt men wel, nou ja, men komt daar soms bij door te zeggen, nou ja, er staat boven een psalm van David, maar het is duidelijk dat dit niet over David kan gaan. En dat het niet door David geschreven kan zijn. En op zijn minst zijn er ook in orthodoxe kring commentatoren die zeggen, nou ja, dit moet iemand anders erin toegevoegd hebben, want er was geen huis des Heren in de dagen van David. Nou wordt dat hierna gecompenseerd door het gebruik van het woord tent voor het huis des Heren, dan is het de tabernakel en die was er wel, of wat er van over was. In de dagen van David, maar een tempel was er inderdaad niet. Hè? Maar goed, in dit geval, deze psalm kom je toch niet weg, want psalm 28 begint ook met de psalm van David. Dus dat is dan commentaar op psalm 27, blijf van David. Het schiet niet echt op. En verder moet ik u zeggen, het is natuurlijk toch, de hele redenering is een tamelijk groot misverstand. Want men gaat ervan uit dat dit over David gaat. En dat is niet zo. Dat is niet zo, zei Petrus. Bovendien, het is ons al lang gebleken dat dat zo is. En bovendien hebben we nog 100, hoeveel psalmen hebben we nog te gaan? Iets meer dan 100 hebben we nog te gaan. En daar zal dat ook bevestigd worden. Dat zijn niet woorden van David, het zijn woorden van de Heer Jezus. Dus of er in de dagen van David zo'n huis des Heren was, ja, dat doet er weinig toe. Toch? De man spreekt geïnspireerd en wel. Hij was een profeet. Kijk, zo ontdoet men zich van de Bijbel. Men zegt, het was een poëet. Dat zijn allemaal hyperbolen, weet u wel, overdrijvingen. Dat is al wel een beetje uit de hand gelopen emoties. Himoloch, jauchzend, want toen spraken ze ook al Duits. En zum Tode betrübt en dat soort dingen. Het wordt allemaal zwaar overdreven. En men bedoelt te zeggen, je hoeft die woorden niet al te serieus te nemen. Dat heet dichterlijke vrijheid ook, hè. Dit heet dan eens de dichter. Daarna heeft men het woord dichter ook van toepassing gebracht op andere bijbelgedeelten. Het zijn literatoren dan geworden, weet u wel. Namelijk kunstenaars die het kunstig in elkaar gestoken en echt kunstig verdicht hebben, heet zoiets. Maar ja, je komt hiermee ook niet weg, dat begrijpt u. Zo, want het is allemaal overdreven taal. Petrus zei, wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd. Dus zo kunstig verdicht is het nou ook weer niet. Het is gewoon het woord van God. En diens woorden worden als het ware in de mond van mijn part de pen gelegd van de diverse bijbelschrijvers zoals wij ze noemen. Maar David was een profeet. Dat staat zwart op wit in Handelingen 2. Aangenomen tenminste dat Petrus er een was, want anders zijn we weer weg, hè? Je kunt je er altijd onderuit kletsen, maar toch kom je niet ver. Waar het om gaat namelijk, nou ja, je kunt er in ieder geval zeggen, David begeerde het huis des Heren te bouwen. Hij mocht het niet. Hij had het graag gedaan en hij begeerde niet alleen het huis te bouwen. Hij moet dan ook begeerd hebben om al de dagen zijns levens in dat huis door te brengen, logischerwijze. Moet er belang bij gehad hebben. Niettemin is niet gebeurd. Maar wij zouden begrijpen dat het ook om andere dingen gaat. Ja, je kan er een hele avond over praten. Dan laat ik u zien dat het woord huis des Heren of de synoniemen daarvoor, zoals daar zijn tempel of tabernakel of zelfs gewoon hut of tent, dat het termen zijn uiteindelijk ter aanduiding zelfs van heel de schepping. waarin God woont. Want dat is de Bijbelse gedachte. Hè? God omhult zich met de schepping. Of andersom, de schepping in de wereld is zijn kleed, een kledingstuk. Met alle consequenties van dien. En daarna op een iets lager niveau de tempel of het huis des Heren. Dat is in elk geval de gemeente, sinds dat de gemeente bestaat. Of weet gij niet dat... Ja, precies, dat bedoel ik. Dat is 1 Korinthe 3. Wij weten dat en het staat op vele plaatsen. De gemeente wordt beschreven ook als een bouwwerk, als een tempel, als een priesterlijk huis. En waar huis ook een volk is, wordt het dus prompt ook een priesterlijk volk in 1 Petrus 2 en zo verder. In elk geval, de tempel is dat huis waarin de Heer woont, maar andersom ook, het is het huis dat aan de Heer gewijd is. En als men de Heer lief heeft, zal men in dat huis willen wonen. En van dat huis deel uit willen maken. En dus ook zal men willen leven volgens de beginselen van dat huis, de huisregels om zo te zeggen. Toch? Nou ja, daar gaat het over. En wat de Heer Jezus betreft, wel op de korte termijn, hij zou uit de dood opstaan en het hoofd worden van dat huis. Van dat huis, van de gemeente namelijk. Of met andere termen, hij zou het hoofd worden van dat priesterlijke huis, zeg maar volk. Hij werd namelijk de hoge priester van zijn volk. Het staat achter elkaar, bij elkaar, in bijvoorbeeld Hebreeën 3, dan heb je het allemaal dicht bij elkaar. Wij zijn dat huis, wij zijn dat volk en Christus is hoofd van dat huis en hoofd van dat volk als hoge priester. En hij is getrouw over dat huis, maar hij is getrouw aan degene die hem daar heeft gesteld. En dat de Heer Jezus daarnaar uitzag, dat begeerde, lijkt me duidelijk. Daarna een stapje terug, lager nog. Wij zeggen dikwijls, wij weten van Jezus van Nazareth zo weinig. Nou, wij weten dat hij geboren is. Dat staat in de Bijbel ook nog. Ik denk altijd, dat is vanzelfsprekend. Als hij later gedoopt werd door Johannes de Doper, moet hij toch eerst geboren geworden zijn ergens. Ook als er niet staat, moet het zo zijn. Dat is zo, maar daarna weten we niks. Nou ja, we weten nog net dat hij op 12-jarige leeftijd in de tempel was. En dat is het dan. Daarna duikt hij ineens op 30-jarige leeftijd. Nee, nadat hij eerst werd ondergedompeld, broeder, dook hij op. Ja, maar goed, toch weer. Want daar begint het verhaal dan ongeveer mee. Hè? Ik zeg het maar laconiek om zo objectief mogelijk daarover te spreken. Wij weten niks, maar wij weten een heleboel. Waar was hij dan sinds zijn geboorte en in afwachting van zijn 30-jarige leeftijd? Zeg eens wat. Concreet, niet moeilijk doen, gewoon concreet wat we in de Bijbel ervan vinden. In de tempel. En sindsdien... geen nieuws. Nou ja, ik geloof ook niet dat hij 18 jaar lang daar letterlijk gebleven is. Maar ik geloof wel dat hij 18 jaar lang die schriften bestudeerd heeft. En daarover gesproken ook heeft met anderen enzovoorts. Want dat is er de essentie van. En wat hij in die tempel deed, weet u ook. De schriften onderzoeken. En er vragen over stellen. Want dat is wat je moet doen als je iets onderzoekt. Hè? Bovendien zoeken, dat veronderstelt dat je iets kwijt bent of iets niet weet. Je weet alleen dat het er moet zijn, maar je weet niet waar het is. En dan ga je zoeken. Dat veronderstelt vraagtekens. Ik weet wel, dat is in orthodox christendom verboden. In het algemeen vragen stellen. Wordt beschouwd als ongeloof. Je moet maar gewoon nazeggen wat je voorgekauwd wordt en wat in de formulieren staat. En alle drie de formulieren geloof ik trouwens ook. Maar hoeveel het er maar waren, bij wijze van spreken. En je moet er geen vragen over stellen, je moet ze gewoon uit je hoofd leren. En onderschrijven. Dat heet belijdenis doen. Dat noemt men van het geloof. Als je er al vragen over stelt, zegt ze, nee, doe belijdenis van de leer van de kerk. Dat is officieel de gang van zaken. Want je wordt niet geacht wat te geloven ook nog. Je wordt gewoon geacht het stuk te ondertekenen. En that's it. En dan hoor je bij de club, zeg maar. Hoe noem je dat? Ik bedoel, ja, ik doe het van grote afstand, maar zo zit het echt in elkaar natuurlijk. Hè. Als je dichterbij komt, vertekent het beeld wat. Dat heb je altijd met je camera. Hè. Maar goed, niet meer even terzijde. Maar vragen stellen is daar verboden. Dat komt omdat ze een zwakke zaak hebben natuurlijk. Hè. Vragen is pitten. Daar staat het trouwens. Wat staat er ook alweer? Er staat, dat zal ik zoeken. In vers 4 is dat eerst. Hè. Eén ding heb ik van de Heer begrepen, dat zal ik zoeken. Dat woord zoeken, dat is een mooi woord. Bakash in het Hebreeuws. Bakash. Wij kennen het in het Nederlands, dan heet het bikken. Dus BK is dat, dat zijn de letters. Bikken. Bakash. Het betekent zich richten op, weet ik veel wat, want zo wordt het vertaald. Wij kennen het ook als bakar, dat scheelt één letter in het alfabet, maar de wortel van het woord blijft gewoon gelijk. Wortel is het goede woord in dit verband, want bakar wordt ook, bakar, bakash wordt ook vertaald met ploegen. Ploegen, dan moet het ondersteboven komen. Dan zit er ergens onder wat. Dat is onderzoeken. Ons woord is goed hoor. Onderzoeken. Het is ploegen. Wij kennen het woord trouwens in het Frans als vache. Dan is het een koei. Een koe. Vache, dan is de V een B. En de B en V, dat is dezelfde letter. Dat weet u langzamerhand. Hè? En de K is CH. Dus dan spreken de Fransen weer zacht uit. Begint in Brabant al, dat zachte gedoe. Maar het woord koe betekent dus eigenlijk een ploeger. Dat komt omdat ze die beesten vroeger voor de ploeg spanden. He? Ik ken het die zeggen, welke idioot heeft dat uitgevonden, dat je een paard voor een ploeg zet. Er hoort een rund voor. Dat ze dat in het Westen, dat die Engelsen dat doen. Toe maar. Laat maar zitten. Die noemen een paard een horse. En horse is het Engelse woord voor ploegen. Dat weet ook niemand meer, maar het is zo. Het is niet een woord voor paard. Maar laat maar zitten. Vas, ploegen, onderzoeken. Nou, dan heb je die gedachte. Bikken in het Nederlands. Het wil zeggen inderdaad ergens in doordringen. Niet iets kapot maken zozeer, maar vinden. Hè? Het zit ergens onder, de bedekking moet eraf. Dat is het idee. We moeten dingen leren begrijpen en doorzien. Als je het land niet ploegt, kun je er verder niks mee. Zo is het nu eenmaal. En dat is met de schrift is het ook zo, ook het woord van God. Men moet er vragen over stellen. Men moet het onderzoeken. Toch? En dat is wat hier staat. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken. Dat is bakash. En aan het eind van het vers te onderzoeken is bakar. Maar zoals gezegd, het is fundamenteel hetzelfde. Het openleggen der dingen. We kennen trouwens ook nog, weet je, zo iemand een bachelor, heet het tegenwoordig in het Nederlands. Hè? Een bachelor. Dat is hetzelfde. Dat is iemand die nog aan het studeren is. Een half afgestudeerde, zeg maar. Hè? Vroeger noemden we die luid dokter Anders, geloof ik. Als ik me goed herinner, dat weet ik niet zeker. Die half afgestudeerde, zei Wim Kan daarover. En dat is natuurlijk zo, hè. Koeien zijn het eigenlijk, hè. Zij ploegen nog. Dat komt het woord echt vandaan. Komt allemaal uit het Hebreeuws, hoor. Taal van de Hof van Eden, zal ik maar zeggen, hè. Nou goed. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens, niet één of twee dagen per week, dat ik al de dagen mijn leven, gewoon mijn leven lang betekent het, mocht wonen, blijven in het huis des Heren. En wat doe je daar in het huis des Heren? Om de lieflijkheid des Heren te aanschouwen, de schoonheden, de beautitudes, de schoonheden, de lieflijkheden des Heren te aanschouwen. Te zien en aanschouwen is bewust zien, hè? En bewonderen. Dat was in een schouwburg, daar kom je speciaal om te kijken, ergens daar. Goed, om te aanschouwen en om te onderzoeken in zijn tempel, want de tempel in de eerste plaats is een bibliotheek. Nou ja, wij leren dan, nou ja, over die tempel in de dagen van de Heer Jezus. Dan had je daar de tempelgebouw, dan had je een voorhof en dan had je daar de bibliotheek, zal ik maar zeggen. Dat was een eind verderop, hè, bij de zuilengalerij van Salomo. Er waren vertrekken en zo, dat is de bibliotheek. Maar vergis u niet, het is één tempel en de functie van bibliotheek is de functie van de tempel. Al wordt het in de tempel strikt gesymboliseerd door de twee stenen tafelen in de Ark des Verbonds, in het Heilige der Heiligen, in de tempel in Jeruzalem. Van de andere kant af, je hebt Israël, dan smaller Jeruzalem, dan nog smaller de tempel, dan nog kleiner de... Het zijn net die Russische poppetjes. Ja, die eieren, ja. Precies, steeds verder naar binnen, maar het blijft dezelfde verhouding, ziet er nog steeds hetzelfde uit. Maar men komt in essentie terecht bij de twee stenen tafel. Bij het woord van God is de gedachte. Nou goed. Nee, in religie ligt dat anders, hè. Religie heeft geen belangstelling voor het woord. Religie kent geen onderwijs. Nee. Religie kent geen onderwijs. Voor zover er wat onderwezen wordt in religie, wordt er onderwezen wat men doen moet. Maar niet waarom. Nou ja, waarom? Omdat het zo moet. En omdat het zo opgeschreven is en het is altijd zo geweest. En waarom zou het niet zo wezen? En je mag er geen vragen over stellen. Dat was religie. Kan niet schelen welke. Dat is per definitie religie. Dus wat zien wij dan? Die mensen die naar de tempel komen om te offeren. En inderdaad, dat is ook in de wet voorgeschreven. Maar het is maar een deel. En het minst belangrijke eigenlijk, want ook dat is symboliek natuurlijk. Want de essentie vinden wij in, dat vind ik een pracht van een schriftplaats die ik nooit in één keer vind, maar dat is in Prediker geschreven, immers door de echte tempelbouwer, historisch althans, door Salomo. In Prediker, even kijken of ik het kan vinden, 4 is dat. Ik vind het een schitterend vers. Mede omdat men het zo fraai heeft weten te vertalen. En ik nog wel een suggestie heb voor een vertaling in de omgangstaal. Hè? Wiens omgangstaal dan maar. Daar staat, in het laatste vers van Prediker 4. Bewaar uw voet. Pas op je voet. Kijk uit waar je loopt, betekent het. Bewaar uw voet als gij tot het huis Gods ingaat. En zijt liever nabij, want nabij zijn is eigenlijk het woord voor offeren. In Hebreeën heet het naderen tot, maar het is dit woord van oorsprong. Zijt liever nabij, nader liever om te horen. Nou, daar gaat het over eigenlijk, hè. Als je dan toch het huis Gods ingaat, zou het moeten zijn om te horen. Waarom ook niet, bij de inrichting van de tabernakel werd al gezegd dat de Heer tot het volk zou spreken van tussen de cherubim. Dat wil zeggen vanaf, dan wel vanuit, de Ark des Verbonds. Waarin de twee stenen tafelen bewaard werden. Zie? En dat is hier niet veranderd, het is nooit veranderd. Dus als men dan het huis Gods ingaat, dan wel nabij komt, want het is hetzelfde. Dan zou het zijn om te horen, liever om te horen dan om der zotten slachtoffer te geven. Over die zin moet je 3 keer nadenken, der zotten slachtoffer te geven. Maar het betekent gewoon om slachtoffers te geven, dat doet elke zot. Daar hoef je ook niks voor te weten, dat kan een zot ook doen. Maar dat is niet waar het over gaat, hè. Dus je moet niet zo zot zijn om alleen slachtoffer te geven. Als je dan nadert, je zou zo wijs moeten zijn om naar het woord des Heren te luisteren. Het gaat er niet om wat wij hem geven, het gaat er om wat hij ons geeft. Bovendien, dezelfde man, Salomo, zei bij de inwijding van de tempel, God kan door mensenhanden niet gediend worden. En Paulus citeert dankbaar, als hij al die tempels ziet in Athene, in Handelingen 17 of zo, hè. God kan door mensenhanden niet gediend worden. Dat is een goede reden voor waarom dat niet kan. Hij heeft niks nodig. Geweldig vind ik die. Hij heeft niks nodig. Precies. Het is andersom. Hij geeft aan ons, zei Paulus, het leven en de adem en alle dingen. Zoe, pnoe en pas. Om het plechtig te zeggen, want dat zei hij. Hè? Hij zei het ook dichterlijk. Maar zo, hij geeft ons leven. Wat geeft hij ons dan? Nou, primair dit woord. En daartoe zou men het huis des Heren ingaan. Om van hem, door hem onderwezen te worden. Daarom wilde hij blijven in het huis des Heren. En daarna volgde meteen nog wat in vers 5. Want hij versteekt mij in zijn hut. De gedachte is uiteraard aan een schuilhut. Hoe heet dat? Ten dagen des kwaads. Hij versteekt mij. Dan is hij een verstekeling. Iemand die zich verstopt, hè. Hij versteekt mij in zijn hut ten dagen des kwaads. Nog een keer. Hij verbergt mij in het verborgene zijner tent. Tabernakel. Hij verhoogt mij op een rotssteen. Vervolgens, want dat staat ook in vers 6. Maar het idee blijft dat die hut of tent in vers 5 hetzelfde is als het huis des Heren uit vers 4. In vers 4 denken we bij huis des Heren aan één tempel. Maar zoals gezegd, in de dagen van David was die er nog niet. Al had hij daar wel ideeën over. En in vers 5 zijn we bij hut en tent. Maar dat zijn woorden die gebruikt worden voor de tabernakel. En die wij in andere schriftplaatsen ook achter elkaar vinden. U vindt hut misschien een beetje te platvloers. Maar u moet bedenken dat in sommige delen van de wereld een hut zo platvloers niet is. Ik bedoel, daar is het levensreddend. Als je in de bergen bent en je vindt een hut, dan mag je blij zijn. Je kunt daar alleen nog leven en wandelen dankzij dat er hutten zijn, want die zijn er hard nodig. Dus dat is een plaats waar men schuilen kan, dan noemen wij het meteen een schuilhut. Hut. Bovendien, het gaat erom dat natuurlijk ook de vertalers een synoniem moeten hebben voor een tabernakel. Zeg maar voor een tent. En dan komen ze op het woord hut. Ik weet niet waarom. Maar je moet dat in het verband kunnen lezen. Begrijp je me goed? In het, om dat platvloerse idee eraf te halen, want dat, die gevoelswaarde hebben die woorden in het Nederlands, zouden wij natuurlijk even moeten lezen. Nou, in elk geval in Handelingen 15, waar Jacobus citeert uit het Oude Testament, ik praat je zin me suf, waar was dat uit? Uit Nahum, geloof ik. Laatste hoofdstuk. Ja. Hij zegt, te dien dagen zal ik wederkeren en de vervallen hut van David wederoprichten. Hm? Nou ja, het is wel een koningshuis. Maar je moet begrijpen dat heel de wereldbevolking, of wat er dan van over is in die dagen, zal schuilen in die hut, om zo te zeggen. Het is een plaats waarin men verstoken is van de vijand. Leuk, hè, dat het woord verstoken is volgens het deelwoord van versteken, toch, of niet? Ik versteek mij, ik verstak mij. Ik was verstoken. Verstoken geeft wel degelijk aan dat je ergens zonder zit. Ja, zonder je vijanden in dit verband, hè. Je bent verstekeling, je bent verstopt. En dat is de gedachte ook inderdaad achter die hut, dan wel tabernakel van David. Dat is het Davidische koningshuis en in de praktijk is het Christus zelf uiteraard. Dat wil zeggen, zo'n negatieve betekenis hebben die woorden nou ook weer niet. Althans niet in de Bijbel en daarbuiten doet het er niet toe. Daar heet het in de Handelingen 15, vers 16. Na deze zal ik wederkeer en weder opbouwen de tabernakel van David die vervallen is en hetgeen daarvan verbroken is weder opbouwen. Maar het gaat om het Davidische koningshuis. Het is Amos 9, ja. Daar staat het erbij, hè. Kijk hoe ze het aanvertaald hebben. Amos 9, vers 11. Te dien dagen zal ik de vervallen hut, staat daar, van David weder oprichten. Zodat je ziet dat hut of tabernakels zijn dingen die door elkaar gebruikt worden. Tent. Nou goed. Ik sla hem maar weer weg. Want eerst heet het in Psalm 27, vers 4. Een tempel. Daar kunnen we ons wel bij voorstellen. Met bibliotheek. Daar is dus licht, want er is het woord des Heren. Dat daar bewaard wordt. En bestudeerd wordt. En in vers 5 heet het een hut. Een schuilplaats. En wij alle kennen het idee, want het bestaat in vele religies, dat men in de tempel veilig is. Sommigen denken dat het in de Bijbel ook zo is. Ik moet u zeggen, dat was in de Bijbel niet. Wij kennen in de Bijbel één keer een figuur wiens naam mij ontschoten is. Ja, het zal wel. Ik weet niet. Die met de dood bedreigd werd en die toen zijn toevlucht nam in de tempel. Dan zeggen wij ja, want daar was hij dan veilig. Maar dat was hij niet, want hij werd niettemin gewoon ter plekke daar gedood. De Bijbel leert niet dat als je de hoorn van het altaar vast hebt, dat je dan niet gedood mag worden. Maar in vele religies is dat wel zo. En zelfs in Nederland geldt nog zo'n soort gedachte. Hè? Als je vervolgd wordt, dan vlucht je in een kerk. We hebben in Nederland het volgende opgevonden. De kerken in Nederland zitten onvermijdelijk altijd op slot. Maar dat heeft ook al niks geholpen, heb ik begrepen. Als ik in het buitenland kom en ik wil in een kerk, dan loop je zo naar binnen. Deuren zijn open. Nooit anders meegemaakt. Nee, één keer heb ik het anders meegemaakt, moet ik eerlijk zeggen. Ja, dat is waar. Maar toen hing er wel een briefje op sleutel te verkrijgen bij. Want dat was een ontmoedigingsbeleid, zal ik maar zeggen. Maar goed. Hij versteekt mij in zijn hut, in het verborgene zijn tent. En daarna, hij verhoogt mij op een rotssteen. Maar dat is de inleiding tot vers 6. U begrijpt waar het over gaat natuurlijk. In het algemeen is het idee dat als men de Heere zoekt, wordt men door de Heer ook bewaard. Als wij de Heer dienen, zal hij voor ons zorgen. En indien wij hem verloochenen, bedankt aan Timotheus, zal hij ook ons verloochenen. Niet maar in de toekomst, al is het grammaticaal toekomende tijd, maar in het heden. Zullen in de zin van logisch geredeneerd, oorzaak en gevolg. Indien wij hem verloochenen, hij zal ook ons verloochenen. Maar indien wij hem dienen, zal hij voor ons zorgen. Indien wij dit begeren van de Heere, de al de dagen onze levens te wonen in het huis des Heeren, dan geeft hij ons dat inderdaad en daar zorgt hij voor ons. Of je dan ook verlenging van leven geeft, staat er niet bij. Al de dagen mijns levens, voor sommigen zijn dat wat minder dan voor anderen, of vice versa, ja. Andersom kan ook, maar dat doet er nou niet toe. Daar wordt niet over gesproken, maar wel over hoe men dat leven vult. Zie? Daar zal men bewaard worden. In onze dagen is dat natuurlijk net zo goed. Het huis des Heren is gewoon de gemeente als zodanig. Wanneer wij leven te midden van die gemeente, in die gemeente, als deelhebbend aan die gemeente, deelhebbend aan dat huis, in gemeenschap. De broedersliefhebbende heet dat. Philadelphia, weet u wel, dat soort dingen. Enzovoort. De een achter de ander uitnemender dan zichzelf en hoe dat allemaal maar heten mag. En waarbij we elkaar tot hand en voet zijn. En wanneer één lid leidt, leiden alle leden mee. Lotje lopen langs de lange lid. Oh, dat is een andere tekst. Ik bedoel, u kent die schriftplaatsen, toch? Dat is waar de Bijbel over spreekt. Ik kan me er flink over opwinden. Omdat ik mensen ken die zich isoleren. Hè? Die zeggen, dat heb ik allemaal niet nodig. Nee, ik kom niet in de samenkomsten. enzovoort. Die willen wel een bandje hebben of een cd. Die komen ze dan wel ophalen als ik dinsdags in Oldebroek ben of zo. Voor de samenkomst. Maar ze gaan niet mee naar binnen. We gaan weer weg. Ik roep maar wat, niet dat het hier gebeurd is, maar ik heb wel andere plaatsen in gedachten, maar die wilde ik niet noemen, zal ik maar zeggen. Maar dat gebeurt nogal eens, hè. Kom je niet binnen, ben je er vanavond? Nee, ik moet nog, ik krijg visite en ik moet nog Sinterklaas inkopen doen. Dat was de laatste die ik hoorde. Dan ben ik zo verbaasd dat ik vergeet te vragen of die visite gekomen is om mee te gaan om Sinterklaas inkopen te doen. Maar goed, ik begrijp die dingen niet, echt niet. Mensen die zich opsluiten, je ziet ze nooit. Eens in de zoveel jaar kom ik ze tegen. Hoe gaat het? Gaat geweldig. En zo. Maar je ziet die mensen niet. Ze maken niet deel uit van de gemeente in de praktijk. En dat gaat mis. Dat ben ik serieus. Omdat het niet naar de wil van de Heer is. Dat kan niet werken. Daar kun je wel zelf over filosoferen. Want ik heb mezelf wel. Maar het werkt helemaal niet. Echt niet. De Heer geeft ons een plaats in die gemeente, daar kun je niet aan onttrekken. En als je het wel doet, nou ja, dan zijn de consequenties ook voor jezelf natuurlijk. Hè? Indien wij hem verloochenen, hij zal ook ons verloochenen. Ik meen het bloedserieus hoor. Maar goed, onze positie, zegt het Nieuwe Testament, is in dat huis. Daarvan staat dan ook, laat ons met vrijmoedigheid tot hem naderen. Dus die Hebreeënbrief waar staat dat wij zijn huis zijn enzovoorts. Laat ons dan met vrijmoedigheid tot hem naderen. En niet primair om onze wensen kenbaar te maken, maar opdat hij zijn wens aan ons zou bekendmaken. Opdat hij ons zou onderwijzen. En ons een plaats zou geven in dat huis, vanzelfsprekend. Dat is waar het over gaat. Nou goed. Dat was ook de levensweg van de Heer Jezus in afhankelijkheid van het woord van God, waaruit hij zich liet onderwijzen en nam zijn plaats in het werk Gods als zodanig. Dat is een understatement, maar niettemin was dat zo, toch? En het resultaat was dat hij inderdaad uit de dood werd opgewekt, want als er staat hij verhoogt mij op een rotssteen, is die rotssteen zoals gebruikelijk primair de uitbeelding van opstanding uit de dood. U weet wel, die steen die ligt in de grond, maar steekt er bovenuit. Dat is de rotssteen. Die niet wankelt. Zie, ik leg in Sion een kostelijke steen en hoe het maar heten mag allemaal. Hè. Dat is opstanding uit de dood. En die positie heeft de Heer Jezus ook inderdaad verkregen. Daarna, pas in tweede instantie, wordt die rotssteen vereenzelvigd met de Heer Jezus Christus. Hij is de rotssteen, maar ja, hij is de opstanding en het leven. Dat zijn geweldige metaforen. De grondbetekenis van zo'n rotssteen is inderdaad die van opstanding uit de dood. Vandaar als het een beetje wil, wordt zo'n steen ook altijd recht opgezet. Hè? Die dingen horen niet plat te liggen. Ze worden recht opgezet. En om het helemaal goed te maken, gooi je daarna ook nog wat zalfolie overheen. Want salving met olie is net zo goed een beeld van opstanding. Namelijk het ontvangen van geest, leven. Met dank aan Jacob in Bethel. Vers 5 eindigt, hij verhoogt mij op een rotssteen. En vers 6, ook nu zal mijn hoofd verhoogd worden boven mijn vijanden die rondom mij zijn. En ik zal in zijn tent offeranden des geklanks offeren. Ik zal zingen, ja psalm zingen den Heere. Eerst was het dus onderwezen worden in de tempel. En daarna zal ik in zijn tent, maar het is nog steeds de tempel, ontleend aan de tabernakel, offeranden des geklanks offeren. Dat woord geklank, in het Engels is dat joyful noise. Er zijn heel wat Engelse liederen waar die term in voorkomt. Dus ontleend aan de psalmen. Het geklank, joyful noise. Een vreugdevol herrie, geluid, noise. Wij geluidstechnici hebben daarvoor noise reducers. Ruisonderdrukkers, maar goed. Joyful noise. Een vreugdevol geklank. En dat joyful noise, dat geklank, dat is altijd de muziek bij de tempel. En bovendien slaat het in elk geval op de psalmen zelf. Hè? Die worden geacht dat geklank te zijn. Dat gaat dus uiteindelijk om liederen. We zijn het een beetje kwijtgeraakt, maar fundamentele muziek begint altijd met gewoon liederen. Dat is heel simpel voor de echte muzikologen onder ons, is dat beneden de maat, is dat volksmuziek. Ik ben van mening dat er maar één fatsoenlijke muzieksoort bestaat en dat is volksmuziek. Liederen, al het andere is wel leuk, technisch goed in elkaar, kan ook boeiend zijn, interessant enzovoort, maar geef mij maar liederen. Dan ben ik serieus, met tekst. Maar het mag ook zonder tekst, wat mij betreft. Ja. Ik ben niet zo'n zanger van huis, maar ze vragen me wel eens, wat is nou je voorbeeld? Waardoor, wat inspireert je? Waar leer je van? En ik zeg altijd, van zangers, alleen maar zangers, daar luister ik naar. Hoe dat gebeurt. Dat is de basis van de muziek eigenlijk. Hè? En daar wordt hier dus ook over gesproken. In het Nieuwe Testament kennen we dat net zo goed. Wij kennen misschien die teksten uit Efeze 5 en uit Colossense 1 is het, geloof ik nog. Colossense 3 is het. Colossense 3 zegt: het woord van Christus wonen rijkelijk in u, sprekende onder elkaar in psalmen en lofzang en geestelijke liederen. En Efeze 5 zegt, de Heilige Geest wordt vervuld met de Geest. Geest wonen rijkelijk in u. Spreken onder elkaar in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen met aangenaamheid in uw hart. Staat trouwens ook ergens, gij zult niet alleen met de geest zingen, maar ook met het verstand zingen. Dat zijn duidelijke verzen. Daar hebben wij onze samenzang, christelijke samenzang aan te danken. En bovendien, maar die uitspraak is wat abstracter, in Romeinen hoofdstuk 15 is dat. Daar staat: dat gij eensgezind mocht zijn onder elkander naar Christus Jezus. Dat is het einde van vers 5 van Romeinen 15. Eensgezind. Onder elkander, met elkaar betekent dat. Daar heb je die gemeenschap dus, waar ik vanavond al over gesproken heb. Maar daarna wordt het beschreven. Vers 6, opdat gij eendrachtelijk, dat is weer gemeenschap dus, opdat gij eendrachtelijk met één mond moogt verheerlijken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En dat met één mond wil zeggen dat men al hetzelfde spreekt. Maar als je dat smal neemt, ik zeg niet dat het smal bedoeld is, maar als je het smal neemt, dat heet zingen. U weet wat de engelen deden in de kerstnacht, hè? Ze zongen, dat weet iedereen, en daarna krijg je de taalkundigen, zou ik maar zeggen, en die zeggen dat er staat nergens dat ze zongen. Er staat, zij zeiden iets. Maar als ze gezamenlijk wat zeggen, wel, dat is zingen. Omdat hetzelfde komt uit één mond. Dat is ook muziek, want muziek is mozaïek. Dat weet u, hetzelfde woord, hè. Dat wil zeggen dat verschillende stemmen samen stemmen. Eén geheel vormen, harmoniseren enzovoort. En harmonie is in geen enkele muzieksoort zo ver ontwikkeld als in de westerse. En dat is gebeurd via het christendom. Logischerwijs. Want daar vind je dat. Hè? Verschillende partijen, verschillende figuren, verschillende melodieën zelfs. Maar niettemin samenstemmen tot één harmonisch geheel. Tot één symfonie, heet zo'n ding. Samenklank. Hè? Dat is wat het is. En vandaar dat je dat vindt bij de tempel in het Oude Testament. U weet, er waren muzikanten bij. En daar had je 24 zangkoren, geloof ik, als ik me goed herinner. Net als 24 priesterorden, maar je had ook 24 orden van zangers. Er was constant muziek in de tempel, tot eer van God. Maar dat samen, want dat is de essentie ervan, hè? Die samenklank is de uitbeelding van de gemeenschap en het leven dat er is in Christus, in de nieuwe schepping, onder het nieuwe verbond. En voorlopig is dat alleen de gemeente. Nee, waarom ik nou stop, is omdat ik denk aan blaasinstrumenten, tokkelinstrumenten. Het gaat over handen, het een gaat over adem, dat is levensadem. Het ander is met hand tokkelen, dat is met de handen doe je dat. Het gaat over werk, maar het bedoelt het beeld uit dat die levens samen één geheel vormen en dat de werken die gedaan worden samen één geheel worden enzovoorts. Hè. En omdat het dat niet is, hebben wij kunstmuziek uitgevonden. Zo noemt men het ook, vindt een belachelijke term. Kunstmuziek heet dat waarbij iemand in zijn eentje dat allemaal heeft zitten plannen en in elkaar heeft zitten steken. En, want anders komt er niks van terecht, weet u wel. Ik heb daar grote moeite mee. Met muziek van het blad, zal ik maar zeggen. Ieder zijn voorgeschreven partij. Het begint mij te veel op religie te lijken. Ik had liever geloof. Maar daarvoor moet men naar elkaar luisteren. En daar moet men in getraind raken. Dan zijn het geen voorschriften. Moet men zelf zijn weg vinden. Dat is mijn ideaal van de muziek. Maar ik geloof dat het een Bijbels ideaal is. Niet voor de muziek, maar voor het leven als zodanig. Maar goed, ik laat het er maar gauw bij. Anders wordt het hobbyisme. Hè? Maar het staat erbij, hè. In Psalm 27... Ik zal in zijn tent offeranden des geklanks offeren. In het Nieuwe Testament kennen we ook offers. Daar heet het, daar moet ik hem even opzoeken. Het schiet me niet letterlijk te binnen. Uit de laatste verse van de Hebreeënbrief. Daar staat in vers 15 van hoofdstuk 13. Laat ons dan door hem altijd... Altijd, laat ons dan door hem altijd goden opofferen in de tempel. Een offerande des lofs, een lofoffer, dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. Men heeft dat versmald tot een aanbiddend gebed. U weet wel, dat is een gebed waarin we tegen de Heer zeggen dat hij groot is. En dat weet hij wel, dat is... Ja, dat is zo betrekkelijk. Natuurlijk is dat goed. En als u vindt dat, als u hem zo ziet, mag je dat rustig tegen hem zeggen. Daar is op zich ook niks mee mis. Maar ik vind het wel wat karig, eerlijk gezegd. Hè? Waar het over gaat is namelijk dat wij in heel ons leven zijn naam zouden belijden. Daar maken wij hem groot mee, in de zin van daarmee loven wij hem. Dat is tot eer van hem. En daarna zeg ik erbij wat ik altijd zeg. Er staat lippen, maar daaronder worden verstaan alle lichaamsdelen. Maar de lippen worden genoemd als, hoe heet dat, een deel voor het geheel. Als een mens al wat doet, doet hij het met de mond. Met de keel, de tong, de mond, de lippen. De vier woorden uit Romeinen 3. Zie? U weet, met de tong oplegen zij bedrog, hun keel is een geopend graf, slangenvenijnen zonder hun lippen, wat er bestaat. Maar als er wat veranderd is, dan wordt diezelfde mond, die tong, die keel, die lippen gebruikt tot eer van God. Maar het gaat niet alleen maar over de mond, het gaat over heel het leven, uiteraard, hè. Want het begint met spreken, gedachten die geformuleerd worden, maar daaruit voort komt heel de levenswandel en handel. En dat is hier dus ook zo. Het is niet maar de vrucht der lippen, het is de vrucht van onze leden. Dat vindt u terug in Romeinen 6, want daar staat dat gewoon. Dat wij onze leden, lichaamsdelen, ledematen, dat wij onze leden zouden stellen tot wapenen der gerechtigheid. Om de gerechtigheid te dienen en niet de ongerechtigheid, namelijk de zonde. Samengevat, als de draad weer wordt opgenomen in hoofdstuk 12 vers 1, samengevat als dat we onze lichamen zouden stellen tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. En niet maar de lippen. Zie? Maar dat lippen, dat spreken en zeker dat zingen, laat ons, meervoud, enzovoort. Dat is oppervlakkig gezien, is dat samen zingen, maar dat is ook zo. Alleen het is symboliek. En dat is ook de aardigheid van natuurlijk. Hè? We zingen samen omdat we samen leven. Dat is een symbolische aangelegenheid. Samenzang. Het heet trouwens community singing in het Engels. Community van commune, weet u wel. Van communicatie, van gemeenschap. Het is een vorm van beleving van die gemeenschap. Nou goed. Zal ook duidelijk zijn waar de kerk dezelfde heerschappij overnam over de gelovigen, de gemeentezang dus ook inderdaad werd afgeschaft. En werd toevertrouwd aan daarvoor speciaal opgeleide mensen, die in de kerk ook een speciale plek kregen in de kerk. En die plek heet het koor. Ja, omdat het de plek is waar het koor zit, want de gemeente zelf mocht niet zingen, want het was niet mooi genoeg. Moest allemaal uiterlijk, moest dat wat worden, weet je wel. En toen kwamen de kerkhervormers. En die hebben dat weer teruggedraaid. Maar ze hadden geen zangbundel. Ze hadden geen liederen. Dus wat hebben ze gedaan? Noem ze maar op, de kerkhervormers. Ze hebben allemaal liederen geschreven. Stuk voor stuk. Logischerwijze. Want dat hoort erbij. Dat komt mee. Hè? Nou goed. Ik laat hem maar weer. Hoop ik. Daar staat... ik zal in zijn tent offeranden des geklanks offeren. Ik zal zingen, ja, psalm zingen, den Heere. Maar u weet langzamerhand wat de Heer zou doen na zijn opstanding. Zingen? Dat schiet me trouwens een mooie te binnen. Hè? In de nacht dat hij verraden werd, was hij bijeen met zijn discipelen... sprak over zijn toekomstige werk, vatte dat bovendien samen in een afsluitend gebed dat wij noemen het hoge priesterlijk gebed, dat helemaal handelt over de gemeentelijke situatie met Christus aan het hoofd. En wat deden ze daarna nog, voordat ze naar buiten gingen? Ze zongen de lofzang, precies, ja. Zingen. Maar goed... wat doet de Heer in onze dagen ook alweer nadat hij uit de dood is opgestaan? De lofgans bekendmaken aan een grote gemeente. In het midden der gemeente. Dat wordt als muziek beschouwd. Ja. Het wordt beschouwd als het maken van een eenheid. Als een samenklank. Dat is wat het is. Goed. Gauw verder. Vers 7. Hoor, Heere, mijn stem. Ik roep en wees mij genadig en antwoord mij. Als men zo leeft en dit van de Heere begeert, zoals geschreven is vanaf vers 4, kan men ook met recht dit bidden. Als men de Heer dient, kan men erop rekenen dat de Heer ook zorgt voor zijn dienstknechten. En dus, Heere, hoor mijn stem als ik roep en wees mij genadig en antwoord mij. Op de details ga ik niet meer in, want die hebben we al menigmaal besproken in de voorgaande psalmen. Daarna krijgen we vers 8, waar twee woorden zijn ingevuld, omdat de zinsconstructie wat lastig is, maar het idee is duidelijk. Namelijk wat de Heer van de mens vraagt is, zoek mijn aangezicht. En de psalmist zegt, dat is wat ik doe. Ik zoek uw aangezicht, o Heere. En de vertalers hebben dat alsnog ingelegd met extra woorden. Mijn hart zegt tot u, maar eigenlijk gaat die zin verder in, ik zoek uw aangezicht, o Heere. In de zin van, dat is wat de Heer van ons verwacht. De psalmist zegt, dat is wat ik doe, uw aangezicht zoeken. En omdat ik dat doe, vers 9, verberg uw aangezicht niet voor mij. Keer uw knecht niet af in toorn. Gij zijt mijn hulp geweest. Begeef mij niet en verlaat mij niet, o God, mijns heils. Vers 10. Vers 10. Ook een lastige zin geworden zoals hij er nu staat. Er staat, want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten. Wij weten geen gebeurtenis uit het leven van David waarin dat gebeurd is. Ook trouwens niet uit het leven van de Heer Jezus. Maar berust op een misverstand. Dat woordje want is een redengevend voegwoord. Maar je hebt twee soorten redengevende voegwoorden. Je hoeft het niet op te schrijven hoor. Je hebt twee soorten redengevende voegwoorden. Je hebt ze namelijk antecedent en je hebt ze ook consequent. De een kijkt terug en de ander kijkt vooruit. Want kijkt vooruit, maar daarna raak je verward. Het had andersom moeten zijn, het had terugkijken moeten zijn. En dan had het dus vertaald moeten worden met indien. Want indien is net zo goed een redengevend voegwoord. Dus wordt het indien mijn vader en mijn moeder mij verlaten, de Heer zal mij aannemen. Zouden mijn vader en moeder mij verlaten, maar de Heer zal mij niet verlaten, zal mij aannemen. Dat wil zeggen, de Heer is hoger dan mijn vader en moeder. En wat David betreft, hoe het ook zit met zijn vader en moeder, op grond van vader en moeder hebben we van doen met erfrecht enzovoorts. Maar u weet, David stelde meer belang bij zijn God, bij de Heer in de hemel, dan bij zijn vader en moeder. En bovendien bij de Heer Jezus is dat nog duidelijker, want op grond van vader en moeder had hij recht op de troon van David. Daar is niet veel van terechtgekomen, vooralsnog. Maar God heeft hem aangenomen. En gezegd, zit aan mijn rechterhand. Op de troon der genade. Een troon in de hemel die heel wat hoger is dan die van op aarde. En wat die troon op aarde van vader en moeder, David dus, betreft. Wel, dat komt in de toekomst alsnog. Zie? Onder vader en moeder kan je ook met gemak verstaan het Joodse volk als zodanig. Want dat staat gewoon in het Nieuwe Testament. Bijvoorbeeld in Matthäus 12, het laatste gedeelte. Wie zijn dat, mijn vader en moeder? Eigenlijk. Hè? Nou, zij hebben hem verlaten, maar niettemin de Heer heeft hem aangenomen. Heeft hem uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam. Dat is de strekking van deze woorden. Vers 11, Heere, leer mij uw weg. En de enige zin daarvan is dat wij die onderwezen worden in de weg des Heren, die weg des Heren ook daadwerkelijk zouden gaan. Dat heet in Hebreeën 12, vers 2, laat ons lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Is dat de vrijmoedigheid? Nee, toch? Nou goed. Laat ons lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Ziende op Jezus. He? Dat is dus niet onze gekozen weg. Dat is de weg die de Heer ons voorstelt. Uiteraard. Om met leidzaamheid. Ik had het moeten weten. Laat ons met passie. He? Met passie. Met volle inzet. Want wij Nederlanders kennen dat woord niet. Omdat in Nederland leidzaamheid niet zoveel voorkomt meer. Zijn we het vergeten. Dat is altijd gesukkel, weet je wel. Met een lange ei en een lange gezicht erbij. Laten we doen. Dan zeggen we met volharding. En dat soort dingen meer. Nee, het is niet volharding. Het is met volle inzet. Met passie. He? Ja. Overgave aan een kracht die over ons komt. Waaraan wij ondergeschikt zijn. En waaraan wij ons trouwens ook onderwerpen. Met volle overgave heet dat. Ik heb u ons vaker uitgelegd. Lijden met een lange ei is het tegenovergestelde van lijden met een korte ei. Wij laten ons lijden en daarom zijn wij lijdzaam. Maar let op de spelling. He? Ja, ik kan het niet helpen. Dat is zo. Leer mij uw weg, omdat we die met lijdzaamheid zouden lopen. Met gedrevenheid. Geestdrift, zei iemand mij laatst. Dat was een heel goed woord. Door de geest gedreven. dat is met lijdzaamheid. Hè? Dat is dus wel degelijk vreugdevol. En met hart en ziel, geheel ons hart, geheel onze ziel, geheel onze verstand, alles wat in ons is, dat is lijdzaamheid. Passie. Leer mij uw weg en leid mij, met een korte ei, in het rechte, het juiste pad. Dat pad is trouwens ook recht, dat staat trouwens in hetzelfde Hebreeën 12. Laat ons met leidzaamheid lopen, de loopbaan die ons is voorgesteld. En een paar versen verder, maak rechte banen of zoiets voor uw voeten. Want je benen en je voeten zijn krom, dus je hebt er alle belang bij dat de weg recht is. Dan kan je hem tenminste nog lopen. Staat er. Leid mij in het rechte pad om mijn verspieders wil. En verspieders zijn spionnen, maar het zijn vijanden. Hè? Zo kennen wij er ook die onze vrijheid komen verspieden, weet u wel. Zijn onze tegenstanders, ze zijn bovendien uitzinnig, volgens Galaten. Hè? Ja. Geef mij niet over in de begeerte mijner tegenpartijders, want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan. Dat is letterlijk de Heer Jezus overkomen. En Petrus zegt dat het ons als gelovigen ook overkomt. Ze zullen kwaadsprekende ons lasteren en daardoor lijden als een kwaaddoener, staat er. Want dat is wat de duivel doet, hè? Zo werkt hij. Valse getuigen zijn tegen mij opgestaan, mitschaders die wrevel, geweld is dat, hè? Geweld. Die wrevel uitblaast. Zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heren zou zien in het land der levenden. Punt. Ja, zou ik vergaan. Oké, dat is de gedachte natuurlijk. Wat is een uitroep, hè? Als ik niet had geloofd. En zo'n zin hoef je niet verder af te maken. Die is duidelijk. Hè? Wat had ik zonder moeten beginnen? Zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heren zou zien in het land der levenden. Ik waren vergaan. Ik denk daarbij aan een man als David, waarvan ik altijd zeg, dat was die kleine jongen, de minste was het, der broederen, weet u wel, van het rijtje van 7 of 8, hoeveel het maar waren. En die moet van achter de schapen gehaald zijn. En toen werd hij tot koning gezalfd. Daarna ging hij harp spelen bij koning Saul. Dan denk je, nou, dat is geen krijgsman, hè. Maar goed. Maar niettemin, en toen kwam daar die reus, Goliath, en tussen David, is er niemand die er tegen die man opneemt? Nou ja, dan doe ik het. Hij keek eens herwaarts en ik keek eens ginds. Dat staat er niet, maar dat staat op een andere plaats in hetzelfde verband. En toen hij zag dat er niemand was, zette hij zijn aangezicht als een kei. Dat staat in Jesaja dan bijvoorbeeld, hè. Maar goed, en toen deed hij dat. En achteraf zeg ik er altijd van, nou ja, hij had het redelijk makkelijk. Want hij was tot koning gezalfd. Hij had niet zoveel te verliezen. Nou, misschien een arm of een been, want zonder arm of been kan je ook nog koning worden. Maar hij zou het goede des Heren zien in het land der levenden, staat hier. Hij kon wat riskeren, omdat de Heer hem beloften gedaan. Dat is leven uit geloof. En het gaf hem de overwinning uiteraard. Hè? En dus wacht op de Heere, reken op de Heer. Zijt sterk en hij zal uw hart, dat wil zeggen inwendige mens, u zal uw hart versterken. En nog een keer, ja, wacht op de Heere. In de zin niet van dat het een tijd gaat duren, maar in de zin van wij verwachten dat de Heer voor ons zorgt. Dat is wat er staat. Op basis van, nog steeds, dat ene ding. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Uit vers 4. Ik moet dringend dus naar het Nieuwe Testament. Want daar komen wij diezelfde gedachte tegen. En wordt daar geïllustreerd. Namelijk in Lucas hoofdstuk 10. In het laatste deel van het hoofdstuk, vanaf vers 38, geschiedde als zij reizen dat hij kwam in één vlek. En een zekere vrouw met name Martha ontving hem in haar huis. En deze had een zuster genaamd Maria, welke ook zittende aan de voeten van Jezus zijn woord hoorde. Nou, Martha is ons woord meisje. Hoe we bij die uitspraak gekomen zijn, dat ga ik u niet uitleggen, maar het is gewoon hetzelfde woord. En meisje is het tegenovergestelde van knechtje. En een knechtje is een jongetje en een meisje is is ook een knechtje, maar van vrouwelijk geslacht. Een meisje is nog steeds een meid, een dienstbode, zeg maar. En dat is wat Martha betekent. Een beetje Amerikaanse negerslaaf heette dus ook zo. Maisie, dan spraken ze het weer anders uit, Maisie. Want die R die slaan ze daarover, hè. De TH wordt een S, Maisie. Meisje, inderdaad, het is gewoon ons woord meisje. Martha, de dienstbode, zo gedroeg ze zich ook. En ongetwijfeld daarom heette ze ook zo en andersom. En deze had een zuster genaamd Maria. En die zat aan de voeten van Jezus, hoorde zijn woord. Maar Martha was zeer bezig met veel dienens. Oh, prachtig Nederlands, hè? Ze was zeer bezig met veel dienens. En daarbij komende zeiden zij: Heere, trek ge u dat niet aan dat mijn zuster mij alleen laat dienen. Zeg dan haar dat zij mij helpen. Aan het werk. En Jezus antwoordde en zeide tot haar: Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen, maar één ding is nodig. Eén ding is nodig. Dat ik al de dagen mijn levens de lieflijkheden des Heren zal aanschouwen in zijn tempel. Zie? Eén ding is nodig. En dan staat er toch. Maar het is gewoon en. En Maria heeft dat goede deel uitgekozen. Daar heb je de tegenstelling tussen geloof en religie uitgebeeld. Martha aan het werk, dat is religie, dat is godsdienst. Zij is ook een uitbeelding van het Joodse volk uiteraard. De dienstknecht, levend onder de slavernij van de wet. Werken. Werken der wet. Niet noodzakelijk verkeerde werken, maar het leidt tot niks. Maar Maria heeft het goede deel uitgekozen. En u begrijpt dat Maria, ik zeg het nou lekker heel kort aan het eind van de avond. Mag dat altijd, vind ik. Maria is uiteraard een beeld van de 10 stammen van Israël. Zoals elke Maria altijd overal in de Bijbel waar dan ook. Mirjam of Maria. En via Maria kom je dus bij de gemeente terecht, uiteraard. Ik wijs er trouwens maar op dat dit huis waarover gesproken wordt, blijkbaar, al zie je het hier niet staan, maar blijkbaar dat huis is van Lazarus. En Maria en Martha zijn die 2 zussen. En Lazarus is die broer, maar Lazarus is een beeld van Christus als de hoge priester van het nieuwe verbond. Via de naam Lazarus is dat, hè. Die stierf en uit de dood opstond, zoals u weet. En Maria en Martha zijn de uitbeelding van die 2 categorieën in de gemeente. Het een is religieus, het ander gelooft echt. Niet dat Martha niet geloofde, maar zij leefde daar niet uit. We moesten het hebben van de werken. En in de gemeente is dat nog steeds zo. Hè? Je hebt daar de zogenaamde judaïserende partij. Dat heet in de theologie zo. Hè? Ze zijn judaïserend. Dat wil zeggen, men probeert je onder de wet te brengen. In eerste instantie de Joodse wet. Dat is Martha eigenlijk. Hè? Maar het goede deel ligt niet bij Martha, maar ligt bij Maria. Is er werk te doen, dat kan altijd nog. Men zou in de eerste plaats onderwezen worden. En dat Maria haar werk vervolgens gedaan heeft, weten wij ook. Al staat het dan wellicht niet in de Bijbel, maar ze heeft haar sporen in de kerkgeschiedenis wel degelijk uitgebreid nagelaten. Vervolgens. We hebben de graf nog eens bezocht, geloof ik, in de Provence, hè. in Zuid-Frankrijk. Maar goed, dat doet er nou verder niet toe. Men zou onderwezen worden. En dat heeft vanzelf een uitwerking. Dat brengt passie teweeg namelijk. Gedrevenheid enzovoorts. En dan komt het inderdaad van binnenuit. Dat is de bedoeling. En dat is het hele verschil tussen het oude en het nieuwe verbond. Er is maar één ding nodig. En Maria heeft het goede gekozen. Daarna sla ik alsnog om, ik heb nog één minuut geloof ik. Sla ik alsnog om naar Filippenzen. Dat is die hele brief, die gaat over leidzaamheid, hè? Over gedrevenheid. En in Filippenzen zegt de apostel in vers 14 van hoofdstuk 3. Maar één ding, het vers begint net als Lucas 10 vers 42. Maar één ding, in Lucas staat maar één ding is nodig en Paulus zegt maar één ding. Toen hebben de vertalers erachter gezet, doe ik. En dat blijkt uit de rest ook, dus vooruit. Maar één ding, vergetende hetgeen achter is, en zelfs hetgeen om me heen is, vergetende hetgeen achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is, dat is het woord zoeken dus in de psalm, psalm 27, dat zal ik zoeken, jaag ik naar het wit, in de zin van het doel, uiteraard. Jaag ik naar het doelwit, noemen we dat. Namelijk tot of naar, want tot is naar en naar is tot, hè. Naar de prijs der roeping Gods. Wij kregen namelijk een prijs daarvoor. Het wordt beloond. Het wordt namelijk beloond met deze roeping Gods. Waarvan ik moet zeggen natuurlijk dat in beginsel alle gelovigen per definitie geroepen zijn. Namelijk tot zo'n stelling, dan wel tot heerlijkheid. Maar het neemt niet weg dat daar verschil bestaat. En dat is wat uitgebreid in de meeste brieven besproken wordt. En dus kan je altijd nog in tweede instantie spreken over die roeping Gods. Dan zal men daar ook werkelijk deel aan krijgen in de praktijk. Ik jaag naar het wit, namelijk naar de prijs. Die bestaat uit roeping Gods, een roeping die van boven is, van Gods wegen namelijk. Want zo wij met hem lijden, en dat is niet alleen maar negatief, hè? Zo wij wandelen in lijdzaamheid, zo we ons door hem laten begeesteren, met geestdrift, zullen we met hem lijden, zullen wij met hem verheerlijkt worden. Namelijk tot zonen worden gesteld, maar dat was Romeinen 8 waaruit ik nou even snel citeerde. Vanwege de tijd, uiteraard. Tot prijs zijn heerlijkheid. Ja, het gaat om zijn heerlijkheid, hè. Wij zijn tot prijs zijn er heerlijkheid, maar onze prijs bestaat uit zijn heerlijkheid. We hebben deel aan hem namelijk. Zie? Dat is wat gemeenschap nou eenmaal is. Maar dat is dus het enige wat nodig is. Je kan het ook niet helpen. Alleen, we staan een beetje op het verkeerde been, wij Westelingen. Wij denken dat je ergens leerstellig en theoretisch wordt onderwezen. Die materie heb je alleen nodig bij een overhoring. Dan wel een examen, tentamen of hoe die andere dingen dan mogen heten. Toch? En er staat buiten het gewone dagelijks leven. En dat is het misverstand natuurlijk. Bij sommigen vindt die kortsluiting ook nooit plaats. Het contact staat open, zal ik maar zeggen. Maar dat moet gesloten zijn. We laten ons onderwijzen en het zal doordringen. Mijn vader zei een halve meter lager. Hè? Het is niet maar het hoofd, het is in het hart waar het wezen moet. En daaruit zou men leven. In de praktijk, dat woord zou ons leven ook zijn. Dat is waar het allemaal om gaat. Hem te kennen. Ook in de praktijk van ons leven uiteraard. Hè? Niet maar theoretisch, daar heeft geen mens wat aan. Echt niet, het is academisch. En u weet, als het academisch is, heb je er niks aan. Nee, is zo. Kijk maar in die woordenboek. Dat staat er gewoon in. Dan heb je er niks aan. Het gaat erom dat het... Dat is een filosofische richting, wist u dat? De academische richting. Die theoretiseren alleen maar en het heeft niks met de praktijk te maken. Dat is ook makkelijker theoretiseren dan trouwens. Kom je verder met de theorie, maar je hebt er niks aan. Het houdt je bezig, maar je hebt er niks aan. Het draagt geen vrucht, dat is waar het over gaat. Hè? Eén ding is nodig, wij zouden naar de Heer luisteren om hem te leren kennen. Waarna deze dingen ook handen en voeten zouden krijgen, want zo heet dat in gewoon Nederlands. Vlees zouden worden, heet het in de Bijbel. Handen en voeten zouden krijgen in het leven van alle dag. Opdat inderdaad in onze levens, en niet alleen met de lippen, God zou verheerlijkt worden. We zullen de Heer danken. Wij danken u, trouwe Hemelse Vader, voor de rijkdom van dat woord dat u ons hebt nagelaten. We danken u dat u ons daarin en daardoor onderwijst. Dat uw woord een lamp is voor onze voeten, een licht op ons pad. Opdat we in dat licht zouden wandelen tot prijs van uw heerlijkheid. We danken u dat we in alle vrijmoedigheid tot u mogen komen. In het bewustzijn dat u ons levend gemaakt hebt met Christus. Zodat wij onze lichamen zouden stellen als levend, een heilig en Gode welbehagelijk offer. Wij danken u dat u daarmee onze levens ook daadwerkelijk inhoud geeft. En dat u ons verlost van de ijdele wandel die ons wellicht door de vaderen is overgeleverd. Opdat we als uw kinderen door het leven mogen gaan en onderwezen mogen worden uit uw woord. En daardoor onze verwachting, hoop en blik mogen richten op die toekomst. Op de vervulling van die betere beloftenissen die u ons onder het nieuwe verbond gedaan hebt. Waarin u ons beloofd hebt dat wij met u zouden verheerlijkt worden en ook in heerlijkheid zouden verschijnen. Daarom komen wij tot u. Om onszelf bij u te brengen, opdat u ons zou gebruiken. In uw dienst. Tot eer van uw naam, opdat we op grond daarvan ook mogen leven uit de kracht, de genade en barmhartigheid die u ons verleent. Wees u dan ons nabij op grond van deze beloften, om Christus wil. Amen.